hoe gaat hij tegenover die mensen die 5 maanden lang de partij toch halvelings overeind gehouden hebben, hoe gaat hij daar de juiste rol vinden? Hoe gaat hij ervoor zorgen dat hij zo nu niet het podium opstormt en met 4 ellebogen iedereen terug in de coulissen duwt? Want ik denk dat dat geen goed beeld zou zijn. Maar ja, aan de andere kant is het binnen heel vooruit wel duidelijk dat ze daar ook geen discrete campagne van gaan maken, hè, met Conde Rousseau, dat ze hem dus echt wel als troef willen uitspelen.
Over 2 maanden zijn het verkiezingen in ons land en ik wil alles weten over de campagne in de aanloop naar die verkiezingen. Dus trek ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen met een pak vragen voor de hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
En voor de chef politiek Hannes Heindrichs. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe. Ja, het begint serieus op gang te komen. Hè. Daarom zijn we er nu alweer met
geen
de
volledige
podcast.
Geen volledige paasvakantie voor ons.
Het begint op gang te komen. De eerste debatten, de eerste stemtesten, online campagnes zie ik ook al. En de lijstnummers die nu bekend zijn, die bepalen dus de volgorde van de lijsten op je scherm als je gaat stemmen. Als je daar in dat stemhokje zit, dan is het Vlaams Belang de eerste lijst die je ziet, want die partij kreeg lijst nummer 1. Is dat eigenlijk een voordeel, vraag ik mij af?
Pas op, iedere partij probeert achteraf dan zo'n beetje een uitleg te verzinnen. En ik ga ervan uit dat heel veel kiezers toch wel...
Lijst 10 is de beste.
Zoiets.
Zoiets.
Want,
10 op 10 voor ons. Ja. maar ja, als er voordeeltjes zijn, als het minime voordeeltjes zijn, is er natuurlijk helemaal bovenaan staan niet slecht. Dus ik kan mij voorstellen dat Tom van Grieken denkt, op dit moment zit echt alles mee.
CD&V is dan weer de laatste.
De laatste in de rij
van de partijen die al bedeeld zijn. Dus de 16e is dat. En Sammy May, die lanceert dan de uitspraak, de laatste zullen de eerste zijn. Dus kijk,
je ziet het niet komen. Je ziet het
op zijn manier.
Wie laat slacht, best slacht.
Als je gaat stemmen, dan weet je best waar elke partij voor staat. En daarom scannen wij de partijen voor jou. De eerste die we hebben gescand is Groen. Hannes, jij hebt het programma goed doorgenomen.
Ja.
Het programma was toch al klaar, hè? Want dat is niet voor elke partij het geval.
Ja. Niet alle partijen hebben hun programma al op de site gezet. Dat is bij CD&V en N-VA van de Vlaamse partijen nog niet het geval, dus die heb ik nog niet kunnen doen. Groen wel al. Kijk, en dan heb ik dat zo in een mooi mapje gestoken. De luisteraars kunnen het niet zien, de kijkers wel.
daar zit dus alles in. Welk woord kwam je het vaakst tegen in het programma?
Oei, dat is een...
Dat heeft hij dus nog niet opgezocht. Dat is wel een heel goede vraag, Hannes.
Dat is wel een goede vraag.
Voor alle volgende keren zullen we
Ik heb er gewoon een samenvatting van gemaakt.
Oké. Okay. Wat het wordt, dat horen we straks.
Ik veronderstel dat het iets van natuur zal zijn, trouwens.
Ja,
of
klimaat wellicht.
Klimaat, iets in die zin.
Ja. Uiteraard wil ik jullie punten ook over de terugkeer van Conde Rousseau van vooruit en over euthanasie na een voltooid leven, want ook daar ging het over de jongste dagen. Je weet, ik ben een man van contrasten en daarom heb ik dit hier meegebracht. Ik hou van Belgische wijn die dicht aanleunt bij bier of bieren die dicht aanleunt bij Belgische wijn. Zo, dit is zoiets, hybride heet het, gekocht bij een bakker in de Marolle in Brussel. Het heet ook hybrid en het komt van de eenmansbrouwerij Osma. Gezondheid op een nieuw punt van Impe.
Er zijn een aantal engagementen gevraagd van Conner, zoals in gesprek gaan met de Roma-gemeenschap. Dat heeft hij allemaal gedaan en meer dan dat. En natuurlijk, hij heeft de voorbije maanden een proces doorlopen, heeft daar ook echt wel een zware klap door gekregen. En hij beseft heel goed welke fouten zijn gemaakt. Hij heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid voor genomen. En voilà, nu is hij klaar om terug de strijd aan te gaan.
Conde Rousseau is terug. Rousseau had een stap opzij gezet als voorzitter van Vooruit en als parlementslid na racistische en seksistische uitspraken. Maar nu keert hij dus terug als kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen in Oost-Vlaanderen op 9 juni. Je hoorde zijn opvolgster Melissa de Prater. Die had nog een plaats vrij voor Rousseau. Jullie zagen dat al een tijdje aankomen, hè? Dat hij terug
zou
komen.
Ja, pas op, ik zat in het kamp die dacht hij gaat het niet doen. Hè?
Hij gaat het niet doen. Ik dacht dat hij het zou doen, maar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen. Jij, Hannes, jij zat erop, hè?
Ik heb ooit gezegd dat hij lijsttuur zou kunnen worden. Ja, dat slaat. Ja. Maar goed, ja, het was een berekende gok.
Laat zeggen, we vonden die piste waarin hij lijstduwer werd, waar hij dus gaat moeten vechten voor zijn zetel. Er zijn weinig mensen die dan twijfelen dat hij die zetel gaat binnenhalen. Hè. Dus hij blijft zeer populair, zeer bekend. Maar het idee dat de kiezer zal beslissen of hij een tweede kans krijgt, dat klopt eigenlijk wel. Dat lijkt mij ook logisch te zijn. Dus dat was een mooie oplossing, maar die oplossing lag er nu al weken, zo niet maanden. De deadline is zaterdag, dacht ik. Ja. Dus ik was al een tijdje aan het denken van hij gaat het niet doen. Dus ik moet stand corrected.
Ja, je zegt het is eigenlijk de meest elegante oplossing, mag ik het zo zeggen. Het was ook een beetje nu of nooit, hè? Want vooruit doet het weer...
Het was niet een beetje nu of nooit, het was... Absoluut nu of nooit.
Ja, ja. Nee, dat klopt. Hè. En als je dan het vanuit het perspectief van Conor Rousseau zelf probeert te bekijken, dus niemand kan in zijn hoofd kijken, hè, dus dat kan je ook niet gaan proberen. Maar als je gesprekken had, ook binnen zijn omgeving, dan merkte je wel dat die drive om aan politiek te doen, dat die nooit echt helemaal verdwenen was. Ja. Dus hij had een nieuwe job gevonden, hè, in de privé eigenlijk. Allee, of hij was zelfstandig geworden. Mocht dat er echt boenk op geweest zijn, ja, dan had hij dat misschien blijven doen. Maar ja, Conor Rousseau zijn eerste en misschien enige passie is echt aan politiek gaan doen. Ja. Dus ja, was de vraag wel steeds, hoe kan hij dat ooit terug gaan doen? Is dat na de verkiezingen? Maar ja, dan zijn de verkiezingen gepasseerd. Kan er een nieuwe wind waaien door die partij? Je weet nooit wat er gebeurt bij die verkiezingen. En zeker dan ja, in het scenario waarbij dat ze nu achteruit aan het gaan waren, kon dat problematisch worden. Ja. Dus nu komt eigenlijk alles een beetje perfect samen voor Conor Rousseau zelf. Dat die partij in een dalende trend zat. Dat ze eigenlijk aan het smeken waren aan hem om terug te komen.
Ja, hij die nota bene nog altijd heel hoog scoort in de poppels.
Voilà, wat hij uiteraard ook allemaal registreert. En dan daaraan gekoppeld dat Conor Rousseau gewoon een ongelooflijk politiek dier is.
Hij moest dit moment grijpen.
En vooruit heeft hem gewoon nodig. Herinner je die eerste peilingen? We hebben het hier toen ook erover gehad. Vooruit ging een beetje achteruit. Ja. Verloor een paar procenten, maar goed, ja... Niemand had gedacht dat ze op het hoogtepunt gingen kunnen blijven zitten na alle ellende die er geweest was. Je had het gevoel van, de partij is voldoende veranderd, is voldoende naar het beeld en gelijkenis van Conor Rousseau gekneed, dat ze dit wel kunnen overleven. Ja, die illusie is de laatste weken met de laatste peilingen echt wel aan stukken geslagen. Hè? Ik bedoel, het was heel duidelijk van, het is de schuif af naar beneden. Net nu je op het cruciaal moment komt van de laatste rechte lijn en het nu echt wel omhoog moet beginnen gaan. Ja. Dus ja, je zag de schrik gewoon toenemen. En voor hem is het ook een veel dankbaarder context natuurlijk. In het begin, die eerste procenten die ze kwijt waren toch een beetje zijn schuld. Ja. Want hij had de partij toch heel negatief in het nieuws gekregen. Maar ja, nu zijn ze zo een beetje richting die ondergrens aan het evolueren. Alles wat er nu nog zou bijkomen, iedere bump die erbij komt, alle jonge kiezers die potentieel zouden kunnen terugkeren, want daar deden ze het nu heel slecht. Ja. Ja, die zijn weer pure winst natuurlijk.
We hebben Conor nodig, dat hoorde je bij Vooruit de jongste weken. Nochtans, Hannes, het argument was altijd van, in het begin van, we gaan Conor nu niet inzetten in de campagne, want dan gaat het meer over Conor gaan dan over onze standpunten.
Ja, en dat vind ik wel het moeilijke aan dit verhaal, ook om nu Melissa de Prater daar zo enthousiast over te horen. Ja, zij is 5 maanden geleden benoemd tot voorzitter. Eigenlijk heeft ze bijna alleen maar over Conor Rousseau gepraat. Ja. En dan kreeg je binnen de partij zo het signaal van eigenlijk is dat wel positief. Ja, altijd als het over Conor Rousseau gaat, het is wel Melissa de Prater die de mensen daar zien op televisie, op de radio, noem maar op. Dus daardoor gaat Melissa de Prater ook bekend worden. Maar ja, als je dan natuurlijk naast de peilingen zet die al maar achteruit gingen, ja, dan krijg je toch, of dan komt de vraag toch wel een beetje naar boven van, ja, wat heeft Melissa de Prater daar eigenlijk zitten doen? Is de partij niet gewoon 5 maanden lang gegijzeld door Conor Rousseau en vooral door de afwezigheid van Conor Rousseau, die nog met een half been binnen de partij zat en met een half been erbuiten en eigenlijk een beetje mist spuiden over ga ik het doen, ga ik naar de kiezer of niet?
Hij is 5 maanden door het stof gegaan, hij is gelouterd, zo zei Melissa de Prater het min of meer. Hoe geloofwaardig klinkt dat bij jou, Lisbeth?
Dat kan, ik zeg het, we hebben hem niet gehoord. We kunnen niet in zijn hoofd kijken. Ik denk dat dat nu de eerste horde is die hij moet moet nemen. Ja. Dus het is woensdagavond als we dit opnemen. Melissa de Pratre heeft de mededeling gedaan. We hebben hem nog niet gezien. Morgen, dus het moment dat we deze podcast publiceren,
morgen donderdag,
denk ik, ja. Morgen donderdag, gaat hij Sint-Niklaas over de markt gaan lopen. Dat is ongeveer de briefing die we gekregen hebben. Ja. Hij gaat over de markt lopen in Sint-Niklaas en er is een briefing met journalisten erachter. Ja, daar zal hij dus de juiste toon moeten zien te vinden. Ja. Daar zal hij moeten... Hij moet zelf nog een streep trekken onder die vijf maanden. Dat is zijn opdracht. En dan denk ik meteen daarna, de volgende horde is... Ja, aan de ene kant ga je de opluchting hebben bij de militanten. Wees gerust dat iedere krant, iedere tv-zender nu interviewaanvragen heeft lopen. Hoe gaat hij tegenover die mensen die vijf maanden lang de partij toch halvelings overeind gehouden hebben, hoe gaat hij daar de juiste rol vinden? Ja. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat hij zo nu niet het podium opstormt en met vier ellebogen iedereen terug in de coulissen duwt? Want ik denk dat dat geen goed beeld zou zijn. Maar ja, aan de andere kant is het binnen heel vooruit wel duidelijk dat ze daar ook geen discrete campagne van gaan maken, hè, met Conor Rousseau, dat ze hem dus echt wel als troef willen uitspelen. Dat wordt een heel moeilijke evenwicht.
Ja, ik hoor jullie zeggen, dit is eigenlijk een gok die je goed kan uitdraaien, maar die ook wel verkeerd kan uitdraaien.
Ja, je hebt langs de ene kant wel echt voordelen op korte termijn. Je weet bijna zeker dat Conor Rousseau die zetel gaat binnenhalen in Oost-Vlaanderen. En dan zeker op die Vlaamse lijst die hij gaat duwen, Freya van den Bossche gaat die trekken. Het is de strategie van vooruit om zoveel mogelijk gewicht op die Vlaamse lijst te zetten om in die Vlaamse regering te gaan inbreken. Dat is ook de reden waarom Caroline Genet van Federaal naar Vlaams komt, bijvoorbeeld. Dus dat zal wellicht het effect zijn op korte termijn. Hè. Zoals Lisbeth zei, je gaat die jongeren ook mee aan boord terug kunnen trekken. Want Melissa de Prater, die pakt gewoon nu helemaal niet zo goed op TikTok dan dat Conor Rousseau dat doet. Maar langs de andere kant heb je ook wel negatieve effecten, denk ik. En dat is, zoals jij zegt, die uitspraken van Conor Rousseau tegenover de Roma-gemeenschap, die zijn niet weg, hè.
Hij gaat daarmee geconfronteerd blijven in debatten, bijvoorbeeld.
Ongetwijfeld, hè. Het is de strategie van vooruit om in te gaan tegen Vlaams Belang. Ja, Vlaams Belang gaat dat nu uiteraard terug boven spitten. Want jullie hebben daar iemand op de lijst staan die met de matrak de Roma-gemeenschap te lijf wil gaan.
Hij gaat daarmee geconfronteerd worden, maar ook de rest van de partij. Ja. Zeker omdat de partij zo expliciet het gevecht met Vlaams Belang zoekt, het debat met Vlaams Belang zoekt. Ja, die debatfiches van Tom van Grieken, die schrijven zichzelf natuurlijk. Ja. En dus dan is de vraag, hoe gaat Conor Rousseau zich daarin verhouden, wetende dat hij toch Melissa ook voor een stuk in haar eer zal moeten laten, dat het terrein ook wel wat bezet is. En ik ga ervan uit dat hij toch niet vergeten is dat als het nu... Hij zou kunnen de fout maken, ik denk niet dat hij dat gaat doen, want het is iemand die politiek heel goed kan lezen, maar ook bij militanten zou het gevoel zou kunnen zijn van, ja, toen Conor weg was, ging het slecht en nu is hij terug. En zie eens, het gaat weer beter. Ja. Conor zelf mag wel niet vergeten dat het zo slecht is beginnen gaan door alles wat hij zelf uitgestoken heeft, natuurlijk. Ik heb zelf in het standpunt geschreven van de zwaartekracht geldt niet voor Conor Rousseau zoals dat voor veel andere politici geldt. Vijf maanden geen kick geven en toch bovenaan in de popools blijven staan, iedereen die je nog kent, daar dromen de meeste politici een hele carrière van. Maar hij mag niet in zijn eigen mythe gaan geloven, want dan gaan we een Conor zien die waarvoor twee maanden te kort zijn om niet weer uit de bocht te gaan.
Ja, ik vroeg mij af, toen ik Melissa de Prater daarnet bezig hoorde, ze klonk heel opgelucht dat haar mateke terug was. Maar verandert dit nu iets aan de positie van Melissa de Prater als voorzitter?
Ongetwijfeld, hè.
De partij zal zeggen nee, hè?
De partij, natuurlijk, de partij zal zeggen...
Helemaal niet.
Ze zeggen het inderdaad.
Fluiten in het donker.
Ze zit gebeiteld in haar stoel.
We kennen Conor Rousseau. Het is iemand van alles of niks. Hij wil het graag voor het zeggen.
Conor Rousseau, die de tweede viool moet spelen, dat is iets...
Ik ga ticketjes voor de eerste rij kopen, denk ik. Het wordt gewoon leuk om naar te kijken.
Ja, dus dat wordt een evenwichtsoefening tussen elkaar, tussen publiek en vooruit, tussen gewoon Conor Rousseau. Zal moeten balanceren op een slappe koord.
Ja, ik hoorde al van een deal. Melissa de Prater, minister na de verkiezingen. Conor Rousseau, voorzitter. Wat is daarvan aan?
Dat zijn de speculaties, laten we zo zeggen. Laten we zeggen, na deze verkiezingen, de kans dat vooruit in geen enkele regering zit. Het is iets realistischer geworden dan een paar maanden geleden, ja. Maar de kans lijkt nog altijd groot. Ook met een PS die normaal gezien in de regering zit, er zullen ministerposten te verdelen zijn. En dan kan je gaan kijken. Hè. Ooit zei Conor Rousseau zelf van ik wil wel premier worden, maar ja, nu met De Wever die zegt dat hij het wil doen, Paul Magnet die het wil doen. Er zijn nogal veel kandidaten en ze hebben niet allemaal evenveel krasjes op het blazoen. Maar dat je na die verkiezingen een soort van position switch kan krijgen, dat Mélissa de Prater misschien wel ook nu na 5 maanden door heeft van god, misschien is zo'n een mooie minister, mooi ministermandaat, een inhoudelijke functie, wel misschien meer mijn ding dan de voorzitter die alles moet samenhouden en al die verschillende doelgroepen moet aanspreken. Dus alles is mogelijk. Als hij verkozen wordt, dan heeft de kiezer eigenlijk gezegd van zand erover, streep eronder, koester maar weer nieuwe ambities.
Oké, okay, het punt van Van Impen over Conor Rousseau met de terugkeer van Rousseau. Keren er vooruit wellicht ook veel stemmen terug. Maar het blijft een gevaarlijke gok van de partij, want die racistische en seksistische uitspraken die kleven nog altijd aan Conor Rousseau.
Ja, het heeft zijn voordelen op korte termijn, op lange termijn misschien ook, voor Conor Rousseau zelf. Ik denk dat voor hem het ideale scenario is wat er nu gebeurt. Dat de partij hem gewoon nodig heeft, hem terug heeft gevraagd en dat hij de deus ex machina kan spelen. Maar ja, we moeten 1 zien hoe duurzaam dat is en 2 hoe dat vooruit toch een redelijk moeilijke campagne eigenlijk ingaat.
Voor de moeilijke campagne en ze gaan allemaal zeggen niks aan de hand, dit is helemaal zoals we het gepland hebben en eigenlijk, ik dacht dat jij als iemand dat hoorde zeggen van ja, dat die peilingen nu niet zo goed zijn, dat komt eigenlijk nog goed uit, dat is een schoon springplankje, straks kunnen we het weer over het Conor-effect hebben. Het zal allemaal wel, maar dit worden 2 maanden waar iedereen heel veel strategische, politieke en emotionele intelligentie aan de dag zal moeten leggen. Want ja, als ze weer vechten over straat gaan rollen, zoals ze hier ook in Antwerpen gedaan hebben, ja, dan gaat het beeld niet meer gekeerd worden. Het is nog 2 maanden. Ik denk wel dat we kunnen zeggen, de campagne is begonnen. Alle spelers staan op het veld. En ik ga ervan uit dat ze allemaal met goesting op het veld gekomen zijn.
Het punt van Van Impen.
We gaan een groei tegen 2050 krijgen naar 80-plussers van 1,2 miljoen. En we zitten vandaag met 80-plussers van 643.000. Dat is maal 2. Dus wij gaan ons als samenleving moeten beraden en bezinnen hoe gaan wij die zorg voor die oudere mensen die steeds chronisch zieker wordt organiseren. Weten dat er vandaag handen tekort zijn.
Soms is het schrikken als je het nieuwsblad leest. Zo moest ik de titel van het interview met de voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten, Luc van Gorp, 2 keer lezen. Veel ouderen zijn levensmoe. Waarom zou je het leven dan nog rekken? Elisabeth, ik kan me inbeelden dat je veel reactie gekregen hebt op dat interview.
Er is veel reactie gekomen op dat interview. En vooral, we krijgen wel eens verwijt dat titels er eens wat overgaan of zo. Maar als je het hele interview las, dan hadden we nog
dat
niet eens...
Dat was nog braaf eigenlijk.
Hadden we nog niet eens de meest waanzinnige quotes er bovenop gezet. Ik geloof dat op een bepaald moment bejaarden omschreven zijn als een bergje vlees, dat van ziekenhuizen doorgeschoven werd.
Dat was een vergelijking.
Als een bergje... Ja, goh, ik zou toch allemaal niet doen met de bommen. Het was een heel opmerkelijk interview, maar waar er ook heel veel verontwaardiging over was en ik denk ook voor een stuk terecht over verontwaardiging over was, maar wat vooral een gigantisch gemiste kans was. Want het debat dat hij wilde aangaan, is een debat waarvan ik merite kan zien, maar het is ongeveer op alle zo fout mogelijke manieren aangesneden, denk ik.
Hij wil een debat aangaan over de aanpak in de zorg. Hij zegt de nadruk ligt te veel op kwantiteit, het leven rekken, maar die moet komen te liggen op kwaliteit. Dat is het, hè?
Ja, als je het zo omschrijft, komt het inderdaad gematigd over. Hè? En het debat dat hij wilt openen, is dan er ook 1 over wat doe je met mensen, oudere mensen, die van zichzelf vinden dat ze genoeg geleefd hebben.
Ja, levensmoe zijn.
Wel, ik zou het eerder omschrijven als voltooid leven, want levensmoe zijn, ik ken jongeren die bijvoorbeeld ook levensmoe zijn en na een nachtje slapen niet meer levensmoe zijn bijvoorbeeld. Het gaat echt over ouderen die een voltooid leven hebben en zeggen, Kijk, voor mij,
zou het eigenlijk, voor, mij
ja, voor mij zou het eigenlijk goed zijn mocht iemand er nu een punt achter zetten of ik er zelf een punt kan achterzetten. Ja. Dus dat is op zich een waardevol debat. Een politiek debat ook, hè, wat gewoon gevoerd wordt tussen bijvoorbeeld liberalen, groenen, de meer vrijzinnigen, tegenover CD&V bijvoorbeeld, die daar iets conservatiever in staan. Maar wat Luc van Gorp deed in het interview, was dat ene waardevol debat koppelen aan het debat wat ook een perfect legitiem debat is, maar over de vergrijzingskosten.
Ja, want daar gaat het natuurlijk voor hem ook over. Hij zegt, ja, we zijn nu met 600.000 80-plussers in ons land, straks 1,3 miljoen. We hebben het volk niet om, om al die
dus,
mensen
maar, kan je dus
te verzorgen.
Stoppen. Dus nog eens, waar we van vertrekken. Een debat waarbij, laten we zeggen, als we het hebben over voltooid leven, dan hebben we het ongeveer over de meest ideale situatie. Zijnde iemand die hopelijk een goed leven heeft gehad, op een punt komt dat levenskwaliteit achteruit gaat, volledig autonoom, in volledige vrijheid, dus niet omdat er financiële problemen zijn, niet omdat hij depressief is en niemand er nog naar omkijkt, niet omdat hij denkt van ik ben een last op de samenleving, maar omdat hij volledig autonoom ben op een filosofisch, spirituele manier tot het punt is gekomen van het mag ophouden.
Ja.
We hebben het daarover. We weten dat daar... Ik volg heel ver dat autonomie van mensen ook daarover zou moeten kunnen gaan. Maar er zijn terechte schrikbeelden daar rond. Dat een familie die eigenlijk niet wil omkijken naar iemand die ouder aan het worden is, ja, die het gevoel geeft van, ga ons hier nog lang hier bezighouden en ons dwingen om twee keer per jaar op bezoek te komen, dat dat een aanleiding zou kunnen zijn. Dat financiële problemen een aanleiding zouden kunnen zijn. Dat een gezondheidszorg begint keuzes te maken op bijna met tabelletjes welk leven het nog waard is om gered te worden. Dat mensen met een gevoel van nutteloosheid zitten, van een samenleving die niet meer naar hen omkijkt, en dan maar denken, ik zal het dan zelf oplossen. Dat zijn alle schrikbeelden die helemaal haak staan op dat beeld, dat geïdealiseerd beeld van voltooid leven. En met al die schrikbeelden was Luc van Gorp aan het opsommen als redenen om het toch te doen.
Ja.
Dan denk ik van, dan heb je het echt niet begrepen.
Ja.
Dat we moeten doen, want de vergrijzingskost swingt de pan uit. We hebben niet genoeg verpleegsters. En die mensen voelen zich toch niet gekoesterd en nuttig in de samenleving. Ja, ik weet niet wat voor dystopisch beeld dat je daarmee schetst van
dus
de toekomstige samenleving.
Je ziet het eigenlijk als een gemiste kans om het te hebben over een waardevol debat.
Dat ja, is waarbij het zou moeten gaan over, als we die ideale positie hebben, waar je de autonomie van iemand kan respecteren, hoe gaan we er juist voor zorgen dat al die slechte redenen mensen niet daar naartoe duwen. Dat zou het debat moeten zijn. Want al die slechte redenen spelen natuurlijk, daar heeft hij 100% gelijk in. Maar dat kan je toch nooit koppelen aan de euthanasiepil is nog wel een goede oplossing.
Het komt een beetje over alsof Luc van Gorp nu die link maakt van ja, we zitten met die problemen, budgettaire problemen, we hebben niet genoeg woonzorgcentra en gaan er zeker niet genoeg hebben in de toekomst. Dus wie kunnen we missen?
Ja.
Dat is compleet de verkeerde vraag. Hè?
Ja.
De vraag is, wie kunnen we zo lang mogelijk bij ons houden en wat moeten we ervoor doen om die mensen bij ons te houden? Zeker als ze het zelf willen. Dat is de vraag. En die twee staan eigenlijk gewoon los van elkaar, die twee debatten. Die zijn onrechtmatig met elkaar vermengd.
En je staat al voor, laten we daar ook eerlijk in zijn, je staat al voor een gigantische uitdaging dat mensen niet tot die conclusie komen omwille van dat soort externe druk. We weten dat heel veel mensen die ouder worden, vereenzamen, het gevoel hebben dat er eigenlijk toch geen rekening met hen gaat, dat ze alleen nog last zijn. Dat zijn dingen die al moeilijk daaruit te filteren zijn. Je zou daar echt moeten iets aan doen. En dat mag niks te maken met een debat hebben over wat een echt, oprecht, vrijwillige levenseinde zou moeten zijn.
Ja, dat is een heel duidelijk punt. Dat link tussen vergrijzing en het personeelstekort in de zorg en euthanasie aan de andere kant, dat die link hier wel zeer ongelukkig gemaakt is. Er kwamen heel veel politieke reacties ook. CD&V-voorzitter Mehdi bijvoorbeeld zei, ik ben kwaad, dit is echt pure wegwerpmaatschappij 2.0. Leeft dit in de campagne, die twee thema's? Leven die?
Goh, eigenlijk wel, ook omdat in de Kamer zijn er nu ook gewoon echt debatten over euthanasie en moeten we dat bijvoorbeeld gaan uitbreiden voor mensen met dementie bijvoorbeeld. Hè? Want een van de voorwaarden nu is dat je wilsbekwaam bent om euthanasie te kunnen aanvragen. Dus dat zijn allemaal debatten die op dit moment al leven. Een ander debat dat eraan gekoppeld wordt is dus inderdaad wat met mensen die wel wilsbekwaam zijn, maar bijvoorbeeld niet psychisch of fysiek heel zwaar lijden. En dus mensen die vinden dat ze een voltooid leven hebben. Dus dat zijn debatten die ook in de volgende legislatuur heel sterk gaan terugkomen. Hè. En dan heb je langs de andere kant dus die debatten over zorg en vergrijzing.
Nu, het is ook heel makkelijk om hier nu heel verontwaardigd over te zijn. Het complexere probleem van wat gaan we met die vergrijzing doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die grote groep mensen zich effectief gewaardeerd voelt en niet dat politiek dat allemaal kan oplossen, hè, maar we staan ook in de ouderenzorg voor gigantische uitdagingen. We weten dat de kwaliteit van de zorg, dat al in sommige rusthuizen toch echt wel een probleem geworden is. Dus het is makkelijker om verontwaardigd te zijn over Van Gort natuurlijk en zijn redelijk onbegrijpelijk taalgebruik, dan natuurlijk oplossingen te geven voor wat een van de uitdagingen van de komende jaren wordt, als je ziet over welke grote groep mensen het gaat, die lang gaat leven, die we lang in leven kunnen houden. En ja, waar de vraag of dat gelukkige jaren worden, geen financiële vraag is, geen vraag rond euthanasie is, maar een maatschappelijke opdracht is.
Ja, dat is een duidelijk tweede punt. We moeten absoluut het debat voeren over euthanasie. We moeten ook absoluut het debat voeren over de vergrijzing. Maar koppel
een hele
de twee
dikke muur tussen die twee. Een hele dikke muur tussen die twee.
Het punt van Van Impe.
Al die klimaatwetenschappers die zeggen vandaag alle oplossingen liggen op tafel.
Ja, ik heb al sinds ik hier ben, denk ik, 3 bingo-kaarten gevuld met het woord migratie.
En dat kan je zien aan de rechterkant van de slide, die eigenlijk, en dat is misschien moeilijk om te lezen.
U spuugt in het gezicht van mensen die binnen 10 jaar het slachtoffer zullen zijn van de klimaatopwarming.
Dat is gewoon onwaar.
In de aanloop naar de verkiezingen scannen we ook de partijen voor deze verkiezingen en natuurlijk ook de programma's van die partijen. Beginnen doen we met Groen. Lisbeth, ik herkende hier enkele stemmen. Opvallend, Petra de Sutter was een van de prominente stemmen.
Wat we voor elke partij even doen is zeggen van oké, wie gaan we nu echt in die campagne zien? Alle partijen zijn bezig met wie vaardigen ze naar de grote debatten af? Ja. Wie gaan ze naar voortschuiven? Wie moet de boodschap uitdragen? En bij Groen is dat eigenlijk een heel simpele vraag. Daar staat Petra de Sutter op eenzame hoogte, denk ik.
Ja.
Ze komt op in de heel dicht bevolkte kieskring, toch wat kopstukken betreft. Oost-Vlaanderen.
Mooiste kieskring van het land ook.
Daar hebben we de patriot Anders Hendricks weer. Maar ja, dat is echt wel een arena. Hè. Oost-Vlaanderen, daar wemelt het van de kopstukken. En daar is Petra de Sutter, de absolute troef van Groen. Als je zegt van, ja, 5 jaar in de regering gezeten, well, 5 jaar de regering is iets minder lang operationeel geweest natuurlijk, hè, maar ja, wat heeft hij juist gedaan? Het is niet dat je heel grote verwezenlijkingen op Petra de Sutter kan plakken.
Maar ze was wel aanwezig.
Maar het gaat over een stijl, het gaat over iets wat Groen wil uitstralen, een andere manier. Als ze ergens hebben kunnen uitstralen, we willen op een andere manier aan politiek doen, een beetje boven het gewoel, niet meedoen met de politieke spelletjes, altijd wat rustig, altijd met een zicht op wat het algemeen belang zou kunnen zijn, dan Petra de Sutter verpersoonlijkt dat. En het is duidelijk dat kiezers aan progressieve zijde haar daar ook credits voor geven.
Ja.
Dus,
ze die constructieve manier van aan politiek doen is iets wat ze echt wel mee wil uitpakken, eigenlijk. En dat viel mij ook op. Ik heb onlangs een debat gedaan in Lokeren met de Oost-Vlaamse kopstukken.
Heeft ze voor 2,5 uur gegijzeld?
Dat is de negatieve lezing van
het uitgelopen debat.
Een uitgelopen
het
debat.
Het publiek is nog aan het bekomen.
Maar het was wel heel interessant. Wat mij daar in dat debat...
Maar wil je een kruisverhuur van 2 uur nog? Maar goed,
Wat mij heel erg opviel, is dat in die debatten, en zeker als het gaat over federale thema's, dat Petra de Sutter er eigenlijk erin slaagt om zich buiten dat gevoel te houden. Dus je voelt dan dat CD&V, Open VLD vooruit. Eigenlijk.
Het is iemand die iets verbindends heeft.
Maar ook gewoon... Als de andere partijen zo elkaar in de haren beginnen vliegen, dan kan zij zich daar wat buiten zetten en zo doen van jongens, waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? Allee, daar heeft het publiek toch geen boodschap aan. Dus dat is wel ook de stijl die zij zal hanteren, denk ik, in de komende debatten.
Ja, Petra de Sutter dus als het gezicht voor deze campagne. Ik herkende ook 2 stemmen uit een nog veel mooiere kieskring, namelijk Brussel, Tine van der Straten en Elke van den Brand, de 2 Brusselse kandidaten.
Brussel, de kieskring die Groen ongeveer op zijn eentje kan vullen met kopstukken.
Als je dat bekijkt, dan zou je denken dat alle zetels in Brussel verdeeld worden.
Ja, want ook een van de co-voorzitters komt uit Brussel, dat is Nadia.
Dus ze hebben daar drie vrouwen. Maar als we dus een beetje een ranking met de partij proberen op te... Dan heb je Petra de Zutter. Ik ga ervan uit dat we die twee co-voorzitters wel zullen zien. Nadia Nagy heeft er intussen wel, heeft al wat kilometers op de teller van televisiedebatten. Dat is een beetje... Aanvankelijk hadden we dat misschien niet zo verwacht, dat dat haar rol zou zijn, zo prominent. Maar ze doet dat. En ik denk dat zij voor een Brussels publiek dat ook niet slecht doet. Maar ja, je zit daar in een kieskring die voor Vlaanderen toch altijd er een beetje aanhangt. Jeremy van Eekhout, ja... Dat is denk ik nog wel een verhaal van zorgen dat mensen echt goed weten wie je bent in deze campagne. Wat een beetje laat is natuurlijk. Ik zag bij een bevriende conculega-podcast dat ze een heel item gewijd hadden aan de snor van Jeremy van Eekhout, waar blijkbaar heel veel discussie over was.
Van de morgen, hè? We zullen ze maar even noemen.
Dacht, ja, goed, ja. De conculega's van de morgen. Maar ze waren er trouwens terecht van overtuigd dat hij die beter zou afscheren. Maar ja, dan dacht ik van, dat is waarschijnlijk het grootste wapenfeit dat Jeremy van Eekhout nu intussen op zijn konto mag schrijven, communicatief, dat het dus over zijn gezichtsbeharing is gegaan. En ook wel eens over de overal dat hij aan had toen hij ergens op een tractor zat. Ja. Dus ja, het is wel een beetje bergop, want Groen heeft een grote exodus aan talent gezien. Hè? Heel veel van hun vaste gezichten, goede parlementairen die goede rapporten bij ons gekregen hebben, ja, die komen niet meer op. Die ga je moeten gaan zoeken. Je gaat ze niet vinden op de kieslijsten.
Je merkt dat ook in de rest van de kieslijsten eigenlijk. Dus Groen pakt er nu een beetje mee uit van, ja, kijk, wij gaan radicaal voor vernieuwing en wij zorgen voor enorm veel nieuwe lijsttrekkers bijvoorbeeld.
Maar het was uit noodzaak, zeg je.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Als je dan kijkt, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen is een provincie waar dat Groen het historisch al heel moeilijk heeft, waar dat ze eigenlijk bij de vorige verkiezingen, die een overwinning waren, dat ze één zetel binnenhaalden, ja, je zet daar Jeremy van Eekhout op die Vlaamse lijst en federaal iemand die niemand kent, gewoon omdat die geen rol speelt, niet in het parlement
zit. Dat is vernieuwing.
Ja, dat is vernieuwing, maar die moet wel zijn zetel binnenhalen, anders is het geen vernieuwing. Ja. In Limburg ook twee nieuwe lijsttrekkers, ja, dat is allebei een strijdplaats. Hè. Dus dat kan zomaar zijn dat die mensen totaal niet de kiesdrempel halen daar en niet in het parlement terechtkomen. Dus dat is wel een gevaar.
Ja.
En daarnet vermeld je nog Tine van der Straten en Elke van den Brand in Brussel. Oké, al een kieskring die wat meer in de periferie zit in de Vlaamse geesten, maar ook Elke van den Brand die nu ook die goed werk gedaan heeft in Brussel. Maar
ja,
wel
zij
een
komt
regering...
ook voor het Brussels parlement. Hè?
Voilà. Maar ze komt wel uit een regering die redelijk beschadigd naar de eindmeet gaat. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is, daar kan je niet naast kijken, waar ook een aantal van de trofeeën nu plots in extremis nog geblokkeerd worden door de PS. Dus dat wordt een moeilijke strijd. En Tine van der Straten, we hebben die een vrij goed rapport gegeven, want die heeft eigenlijk heel veel gedaan. Maar ja, communicatief, de manier waarop dat Groen daarmee kan uitpakken, met dan nog eens die bocht die ze hebben moeten nemen op de kernuitstap. Ja,
ik begrijp
ga er maar aan staan.
Alles op Petra de Sutter zetten.
Ja.
Het is eerlijk gezegd de enige strategie die kan werken.
Een gebrek aan kopstukken en Petra de Sutter op één, dat wat de kopstukken betreft. Hoe zit het met het programma, Hannes? Jij hebt het hier uitgespreid voor jou liggen.
Ja, inderdaad. Ik heb het proberen samenvatten. Dus ja, uiteraard, we hadden het daarnet al gezegd, een heel deel van het programma gaat naar natuur en klimaat. Allee, ik denk dat dat evident is. Dat is de core business van die partij. Maar wat mij voor de rest wel opviel is, en ik weet niet of dat ze het zelf zo zouden omschrijven, maar hoe tussen haakjes woke het partijprogramma van Groen wel is. Dus ja, je kan dat positief benaderen. Veel partijen benaderen dan negatief. Je kan het ook gewoon positief benaderen.
Ja.
Van wakker liggen van discriminatie en daar iets aan willen doen. Maar daar staan wel doorgedreven voorstellen in, die ik wel opmerkelijk vind.
Zoals?
Bijvoorbeeld meldpunten gaan oprichten, allerhande bij de politie bijvoorbeeld. Maar ook als het dan gaat over veiligheid en die politie en de organisatie daarvan, dat de politie bijvoorbeeld bij controles een motivatie zou moeten geven, motivering, waarom dat ze een bepaalde controle uitoefenen. Dus dat is eigenlijk om etnische profilering, om dat tegen te gaan. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat ze willen doen met het leger, dan zeggen ze, tegen een bepaalde horizon willen we 30% binnen het leger dat een ander gender heeft. Dan denk ik, oké, dat is wel heel erg ambitieus.
Ja.
Ze zijn ook ongeveer de enige waarvan we eigenlijk in het programma verwachten. We weten dat vooruit die weg niet zal gaan. Ze zouden dat ook kunnen doen als een linkse progressieve partij, maar zij gaan denk ik heel ver van het hele woke gebeuren blijven. Dus de slogan van Groen is enkel met groen. En ja, ja, ik denk dat ze op dat punt wel uniek zullen zijn. Hoe groot het publiek daarvoor is en of dat een reden wordt om ervoor te stemmen, is iets anders. Maar ze omarmen het eigenlijk wel zonder veel gêne. Ja. Wat mij trouwens ook opviel, ze proberen ook heel hard duidelijk te maken van ja, we zijn voor natuur en klimaat, maar de sociale correcties die staan er ook heel duidelijk in. Ja, hè? Ja, ja. Ze maken heel hard duidelijk van heel veel mensen hebben schrik. Wat gaat mij dat kosten?
Ja, ze zeggen het zelfs in hun slogan, een klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
Ja, en dus er moeten subsidies allerhande komen, er moet voorrang komen, het gaat over de renovatie van sociale woningen, noem maar op, om die energiezuiniger te maken. Dus daar zetten ze wel heel duidelijk voor in. En ik ben de frase nu vergeten hoe ze de vervelende vragen over de bedrijfswagens deze keer opgelost hebben.
Ja, het is iets van uitfaseren en het gelijktrekken van het voordeel dat je hebt.
Fiscale behandeling van salariswagen moet hetzelfde zijn als loon.
Als loon.
Daar zijn ze duidelijk op voorbereid, wat ze, enkele campagnes gereden niet het geval was.
Dan kunnen ze perfect zeggen dat ze niet zeggen wat dat er omhoog en wat omlaag moet gaan. Dus ik denk dat ze daar denken dat ze een soort van zin gevonden hebben die niet opnieuw in de problemen zou moeten brengen.
Ja, de peilingen, Hannes, de afgelopen jaren, die waren niet zo denderend voor Groen. Hoe staat de partij er op dit moment voor?
Wel, niet zo goed, hè. In de laatste peilingen is het eigenlijk gewoon de kleinste partij van Vlaanderen. Als je alle partijen meerekent die op dit moment in het parlement zitten. En eigenlijk moet je zeggen, de verkiezingen van 2019, dat was wel een overwinning voor de Groenen.
Toen stonden ze voor een 10%.
Ze haalden de grens van 10% net of net niet. Het hangt af van welke verkiezingen. Maar eigenlijk was dat toen ook wel een beetje een Pyrrhus-overwinning, omdat dat toen ging eigenlijk een groot deel van de campagne ging over klimaat.
Toen zat alles mee, hè?
Voilà, inderdaad. En dat is op dit moment niet het geval. Dus als je daar moet gaan doortrekken met de huidige tendens in de peilingen en het feit dat het misschien gaat gaan over de thema's die hen minder liggen, bijvoorbeeld koopkracht of zo, dan denk je toch dat het wel heel moeilijk zal worden.
De houding van Groen, of de ambitie van Groen, is eigenlijk al een tijdje samen te vatten als, we zitten boven de kiesdrempel. Dat is zo ongeveer, denk ik, bij iedere peiling die daar passeert. Ja. Die kiesdrempel
zit
komt
boven
niet
de 5%
echt
in, is dat, hè?
Ja, maar ze peilen 6, 7, 8%. Het is een keer meer richting de 8, het is een keer meer richting de 6. Maar op dit moment moeten ze niet bang zijn dat ze van de kaart geveegd worden. En ik denk dat dat ongeveer op dit moment de strohalm is waar ze zich aan vasthouden, van we zullen dit overleven. En dan zien we wel weer wat de volgende constellatie brengt. Maar dat is natuurlijk, dat is iets helemaal anders dan 19, waar ze probeerden toch het debat naar zich toe te trekken, waar het leek als we ze wind in de zeilen hadden. Vandaag moet je zeggen, het is bijna overal tegenwind.
Oké, dankjewel voor deze eerste partijscan. Ik kijk uit naar de volgende. Ik stel voor dat we van deze verkiezingscampagne hier ook een CIDR-campagne van maken. Want,
dat ga je moeten uitleggen.
Nee, dan breng ik volgende week ook een CIDR mee. Want dit stond mij echt wel aan. Deze hybride uit de kelder van Osma, spontaan gefermenteerd.
Ik kan perfect leven met CIDR. En dat is wel laag in alcoholgehalte, geloof ik.
Bijzonder laag, inderdaad.
In de verkiezingen, want we moeten het misschien toch even zeggen, we gaan nu intussen onze verkiezingstrein op gang trekken. In de kranten, in de apps zijn we al heel hard bezig. We hebben de rapporten gehad, de stemtest komt eraan, de doorlichting van de rapporten komt eraan. En dan gaan we echt in het spoor van de campagne gaan zitten, maar ook in de podcast, hè, gaan we
een tankje bijsteken,
zoals dat zo mooi heet. We gaan natuurlijk met het punt door tot eind mei. En dan daarna gaan we jou alle dagen zien. Hè. Dan ga je iedere dag hier zitten van ik ben naar Brussel gereden met een zak vol vragen. Dus dan gaan we echt bovenop de campagne de laatste rechte lijn doen. En daarnaast gaan we een aantal podcasts maken, Hannes en ik, waarbij de kopstukken uitgenodigd worden in onze studio om ook door ons even gegrild te worden. Dus,
daar kijk ik naar uit. We volgen alles op de bekende platformen en natuurlijk in de app van het Nieuwsblad. Hè. Dit was Het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Heindrichs, de chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage, en ook aan Brian van Hoek voor het beeld en voor de productie, Nathalie Delporte. Tot het volgende Punt van Van Impe.